tekstwoorden voor deze morgenuren lees ik u nogmaals voor uit de tweede brief van de apostel Paulus aan die van Korinthe. Het vijfde hoofdstuk, de versen 20 en 21. 2 Korinthe 5, vers 20 en 21, waar het woord des Heren al dus spreekt. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend en heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid God in hem. Tot zover. Schrijven wij hierboven de gezant en zijn boodschap. En let in de eerste plaats op de geadresseerden, dus op degene aan de welke de boodschap is gericht. In de tweede plaats op de goddelijke vermaning van Christus wegen. En in de derde plaats op de grond van deze vermaning. Dus wij letten in de eerste plaats op de geadresseerden. In de tweede plaats op de goddelijke vermaning van Christus wegen. En in de derde plaats op de grond van deze vermaning. Gemeente, vooraf wilde ik u nog even dit noemen. Doorgaans worden deze woorden van de apostel, gelijk zoveel andere woorden, onder andere ook uit de Hebreeënbrief, zij worden in een algemene zin verklaard. En dat heet dan liefde. Maar het is een algemene liefde. En er wordt in zonderheid bij deze woorden, vooral in de toepassing, vergeef me de uitdrukking, Jan Rap en zijn maat opgeroepen om zich toch met God te laten verzoenen. Want het is toch een bevel en het is toch een opdracht. En zo zijn zulke teksten dan bij uitstek geschikt en worden zij dienstbaar gemaakt aan het verbroken verbond der werken, aan een zogenoemd algemeen, welmenend aanbod. En in het algemeen wordt dan zo over die woorden gesproken, dat de kracht daaruit is. Ach, wanneer dit nu alleen gevonden werd in kringen die bekend zijn door hun veroppervlakkiging en geestloosheid, maar ook in de meest rechtzinnige kringen komt ge dat tegen. Dat bouwen zonder grond, dat noemen van de waarheden van Gods woord zonder de verkondiging dat dat woord door God gericht is op een bepaald doel. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, dat mag ik ook niet nalaten u te zeggen, is er iets ook van de kille, dode verstarring in de godsdienst. In die zin van, nou ja mensen, jullie kunnen wel slapen. Als het volk hier maar is, als die het maar hoort, en de rest, nou ja. Dat je ook innerlijk in je ziel kunt gevoelen, nee. Nee. Daar ontbreekt nu weer dit element, dat ons genoemd wordt, hoe en op welke wijze zich dat volk dan leert kennen voor God. Als niet ontfermde, als niet volk. En er is dat volk zo hoog opgebouwd. Een doorgeleid volk en het oefend volk. En daar is het dan voor. Dat is ook weer niet juist. Dat voelt u wel aan. Dan krijg je ook zo'n gang dat de een die wordt nog groter en de ander snurkt nog harder. Want daar heeft hij toch geen delen en geen kennis aan. Daarom is het zo nuttig, geliefde, als wij in ons leven door de Heilige Geest mogen onderwezen worden uit het woord. uit het woord des Heeren. En daarom letten we op die geadresseerde maar een ogenblik. Een enkel ogenblik. Die geadresseerde, dat was de gemeente van Korinthe. De hoofdstad van de provincie Achaïe in Klein-Azië. Een belangrijke stad die in de dagen van de apostel Paulus al een paar honderdduizend inwoners telde. Een knooppunt vanwege verbinding tussen twee zeeën, handel, nijverheid, Joden, Grieken, Romeinen, heidenen, van alles was daar. Het was een echte lichtstad. In de letterlijke en in de figuurlijke zin van het woord. In die dagen was er een spreekwoord, als je Korinthe niet gezien had, dan had je nog niet veel gezien. Dan telde je nog niet mee. Het was de stad, we zeggen met een gewoon woord, een echte showstad. Een laag, pijn, zedelijk. En op alle terreinen van het leven was het een zeer lage stad eigenlijk. Door de samensmelting van al die volkeren, ook van allerlei goddeloosheden. Maar nu had het God behaagd om ook die stad, de apostel Paulus is op zijn tweede zendingreis geweest, om ook in die stad tegen gemeente te vergaderen naar zijn eeuwig welbehagen, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is de gewone weg des Heren. Om daar naar wij dus allerminst verwachten, wat aan de duivel en de hel schijnt vrij geweest te zijn. Om daar tot roem van vrije genade alleen zichzelf een gemeente te heiligen. En zo zijn er ook mensen gevonden die verwaardigd werden door den Heren met het allerheiligste en dierbaar geloof. Om niet alleen te mogen bekennen dat deze hun weg hun dwaasheid is. En met hun nakomelingen dat ze wegzinken in dat afgrond donkere nacht. En dat goden van zilver of goud ze niet kunnen bevrijden. Niet alleen om te leren erkennen dat zij ganselijk in en bij zichzelf ontdaan zijn van alle geestelijk goed. Maar het heeft God behaagd ook om door de prediking van het woord, wat ook in de Korinthebrief geschreven staat, wij prediken Christus Jezus de gekruisigde. De Joden wel een ergernis, de Grieken een dwaasheid, maar beide, Joden en Grieken, die geloven een kracht God tot zaligheid. Maar ja, nou heeft de duivel en het werkheilig bestaan van de mens heeft altijd een mooie afgepaste weg. Dat is net als 2 en 2, 4, een rekensommetje, dat klopt allemaal zo mooi. En wij beoordelen altijd dit en dat en we zeggen naar het zichtbare. Ik geef u de verzekering, vele mensen, zelfs die toen geleefd hadden en dat vergadering geleefd hadden, ze zegt, laat de boel daar maar op slot in Korinthe. Doe de plankte maar op. Dat is helemaal, dat telt niet meer mee. Is dat een gemeente? Zo droevig. Dat konden wij ook aan de week. Het was niet alleen dat er het evangelie der zaligheid zijn kracht had gedaan in de harten. Maar dat zullen we nu altijd zien. Waar nou dat dierbare evangelie, dat geen dienaren van de zonde maakt, maar vanuit de wet der zonde en des doods vrij maakt. Om in nieuwigheid des geestes en des levens te wandelen. Dat nou waar dat dierbare woord van God komt in betoning des geestes en van kracht. Daar komt de duivel ook direct erbij. Hij probeert alles ondersteboven te werken. Dat is in de kerk zo. Dat is in het gezin zo. Dat is van klein tot groot gaat dat zo. Je hoeft er niet verbaasd over te weten. Menigmaal kan vader en moeder de moed gans en al in de tiende vinden. En als je dan naar dynastie kijkt, dan gaat allemaal even mooi en prachtig. Vleeselijk Jeruzalem ziet nog wel kans, om al is het dan allemaal maar uitwendig, en al is het voor God niet anders dan fariseïsme, maar om het toch nog een klein beetje de duim onder te houden. Maar er zijn armen en ellendigen, die kijken de zaak aan, die zeggen, och, het is toch wat. Niet dat ze het goed praten, niet dat ze slap zich gedragen in hun huis, maar ze merken toch aan alles dat hun kinderen aan de dood en aan de verdoemenis onderworpen zijn en dat er geen goed in hun woont. En blijkbaar dat de duivel ermee speelt gewoon. Als ik denk dat een klein beetje gaat, als ik denk dat je wat bemerkt, dan giet de duivel er een emmer vuil water overheen, zodat je hoofd weer naar beneden buigt. Zo is het in de kerk ook. Je hebt mensen die zijn zo blij als de kerk zo vol zit en als er geen spanningen zijn en als de mensen niet nijdig worden, oh, waar liefde woont, denken ze dan. Maar het is allemaal apenliefde. Meestal wel. Want als het woord van God komt met kracht en majesteit, dan gaat er iets springen. En weet de mens door welke de ergernis komen, er moeten ook ergernissen komen. Het zal een kloof en een verdelen zijn tot het einde toe. Want zijn woord is levend en krachtig. Nou, Korinthe ook. Jonge, jongen, wat zijn ze blij geweest met die frisse waterstromen. Met die melk. Als jonggeboren kinderen. Wat hebben ze in de nood, in de ledigheid, in de naaktheid van hun bestaan gehunkerd, verblijd geweest, verwonden toen die boodschap in hun oren weer klonk. Van die enige man, die enige naam die onder de hemel gegeven is. En dat er nou den volke verkondigd kon worden. Het geloof in zijn naam, de bekering en de vergeving der zonden. Met blijdschap hebben ze door den Heilige Geest dat woord, die belofte, die daadzaak van God mogen omhelzen. En dat apostel heeft erop aangedrongen in zijn prediking. Leef daarbij, blijf daarbij, sterf daarbij. Dat alleen in hem alleen, maar dan ook waarachtig alleen. Niet in u, niet in ons, maar in hem alleen. De Vader een eeuwige verzoening tot stand gebracht heeft. Opdat gij nu als armen en ellendigen, dwazen, niets wetende, vijanden zijnde, nu moogt ervaren hoe God verzoent door de dood van zijn zoon. Maar men wil wat weten. Dat is in Korinthe ook zo. En net dat de mens iets wil weten, net dat hij toch bekeerd, gerechtvaardigd, geheiligd, geroepen, wederom geboren is. Ja, nou bedoel ik die weldaden niet te verachten, maar dat de mens dat is. In plaats dat hij al zijn heil en zijn zaligheid als een arme in Christus zoekt en vindt. Net dat hij dat alles is, is er net geen reuk of smaak meer aan. Staat hij open voor allerlei ongerechtigheden, eerlijk waar. Daar staat hij voor open. Om net te doen, nou ja, die oude mens dit en dat. En zo is ook in de gemeente van Korinthe is er iets openbaar gekomen, erg. Niet alleen gruwelijke bloedschande, hoererij, een vreselijke hoererij, vader, dochter, of zoon, vader, vrouw. Te erg dat het onder de heidenen genoemd zou worden, dat niet alleen. Maar er waren ook andere dingen in het midden der gemeente. Wij zouden zeggen, van dat erge, die uitbrekende zonde, daarvan geldt, doe het kwaad uit uw midden weg. Heeft de apostel gezegd. Doe hem eruit. Maar in de gemeente zelf zegt de apostel, oh, ik ben zo geschrokken en zo verdrietig. Gij die vaste spijzen behoefde te hebben. Gij verdroeg toen nog niet. Gij verdraagt ook nu nog niet. Gij die vaders behoorde te zijn. Want ik hoor ganselijk dat er krijgerijen, partijschappen, onderlinge jaloezie, bijten en vereten. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Ik hoor ook, zegt de apostel, dat je mij ook al eigenlijk terbuiten zet. Van Paulus, zijn ambt, nee. Allerlei dingen komen er openbaar. Gemeenschap met de heidenen. De zwakke broeders ergernis geven. Allerlei verkeerde dingen. Als je het allemaal op één lijst zou zetten. Jongens, jongens, jongens. Is er nou nog wat anders ook? Is er nou nog iets over? O, geliefde, de geadresseerde, daar wilde ik nu de klemtoon op leggen, een ogenblik. Want je moet niet zo denken, nou ja, dat waren de, dat, ja, dat was het onwedergeboren gedeelte, dat zo'n partijzucht en al die narigheid deed. Nee, dat was nou het volk. Dat was nou waar de apostel tegen geschreven had geroepen, heiligen in de Heer Jezus. Christus, door de liefde God des Vaders. Ja, dat is erg. Ja, dat is zeker erg. Kunnen we niet met een praatje goed maken van die oude mens dit en dat? Nee. Dat is tot schande en tot vernedering en vernietiging van onze hoogmoed. Wat zou die apostel toch bedroefd geweest zijn? Hij die in het evangelie der zaligheid mocht telen. Hij zegt niet, dat doet een godsdienstig mens. Hij zegt, nou, ik heb het al gezien. Ik heb al gezien dat het nooit was geweest. Dat zegt de apostel niet. Nee. Nee, hij houdt niet vast aan die mensen in die zin, ook niet. Maar hij houdt vast aan het werk God. Hij kan ze niet loslaten in die zin. Hij zegt niet, nou ja, sluit de boel maar. Ik herken jullie niet langer als gemeente. Het is allemaal zo vreselijk droevig. Maar hij houdt ze vast en hij bidt ze als het ware. Hij roept ze toe. Hoe kan nu zulk zijn? Dat doet als het goed is iedere dienst, knecht des Heren. Die werkt niet in het wilde weg om een hoop onwedergeboren mensen te bewegen om de Heer Jezus aan te nemen. Zo niet. Maar hij houdt vast aan het werk God. In de diepe wetenschap. Dat we zulke ellendigen zijn, zulke afwijkers, zulke afvoereerders. En nochtans, de murmureerders zullen de lering aannemen. Dat is een goddelijk zullen. Oh, dat zij u tot troost, geliefde. Wij willen altijd adresseren aan het volk. Maar de Heilige Geest wil adresseren aan degene die door de vermaning des Heren bij vernieuwing erbuiten zijn en als dwaas en onvernuftige aangemerkt worden in zichzelf. Die adresseert aan armen en ellendigen, die als ze de opsommingen van de vruchten des Geestes horen noemen, zichzelf op de bos slaan omdat ze niets kunnen vinden. Die zou niet meer hier en daar uit hun leven iets bij kunnen brengen. Om te zeggen, ja, als ik me niet vergis, heb ik toch ook dit of dat. Nee, die dat niet kunnen. Die het als het ware overal doorheen gaan. En alles wat ze aanvatten is spinrag. Dus, versta me goed, de apostel schrijft in de vermaning tot degene die het in het vlees willen betekenen, bekeerd of gerechtvaardigd, en die met deze verderfelijke verleidende gedachte de zonde gaan doen. Want dat komt er dan van terecht, de zonde. En hij schrijft mee aan armen ellendigen die hoog opkijken daartegen. En die denken, ja, maar het is toch. Ja, maar ik wou toch maar. Het deugt nog niet zoveel van als die man hoort. Die er op de stoel van Paulus of Peter zit. Ja, ik zag, maar ja, toch. Om zulke armen en ellendigen de boodschap des Heren toe te roepen. Hij zijt alleen in hem volmaakt die het hoofd is. Geadresseerde, zo was het dus een ruim veld. Een ruim veld. En het waren te wensen en te bidden, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, dat wij ook bij die geadresseerde behoren. Je zegt wel natuurlijk, ja. Ja, nou, natuurlijk. Jullie zijn wel om de gemeente, zal ik maar zeggen. Maar ja. Doorgaans schuiven wij het adres naast ons neer. Dan zeggen we, ja, maar dat is niet voor mij. Maar dat we zo, omdat het woord zo ruim grijpt. Ik zei u net, het is gelukkig geen algemeen woord, maar een gericht woord. Tot Gods kerk. hoe ook in zichzelf ongelukkig, tot naakte, tot ongekleed is het een woord. Maar als je daar dan ook niet bij gehoord, bij behoort, dan zal dat ook inhouden dat je nog in uw zonde van eigen gerechtigheid en eigen willigheid verkeert. Want onze ongerechtigheid, onze dwaasheid en verkeerdheid sluit ons niet buiten de verzoening door zijn bloed, maar ons krampachtig vasthouden van onze eigen klederen, dat sluit ons buiten en dat vertorent God. Daarom, die geadresseerden zijn misschien wel anders als wij te denken. Wel anders. Het is een breed veld. Iedere ellendige, iedere draad, ieder die arm is, ja waarlijk arm, en die niet half toch nog een stukje tevoorschijn denkt, ja toen en toen, nee, die waarlijk arm is. Voor wie die grote weldaad, ja hij beseft het niet, dat het zo'n weldaad is, maar die door die lieve geest zo ontdekt wordt, dat iedereen heeft wat om zich mee te bedekken. Iedereen heeft wat om te vertellen en om te praten, maar hij zoekt het alles te vergeten. Ja, zegt ge, maar dat is het leven toch niet? Nee, dat is de dood. En die gestorven is, die, daar zal het heen gaan. O nu, o tot de zulke komt het woord des Heren met kracht. Heeft de Heere gezanten gezonden? En van de tekst spreekt, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Gezanten wil hier zeggen, gezondenen. Het wil hier eigenlijk zeggen van God gezondenen. Het wil niet zeggen dat zij zelf gaan. Dat ze zelf er zo'n zin aan hebben. Het wil niet zeggen dat ze op een gegeven ogenblik gedacht hebben, nou laat ik ook maar eens. Nee. Maar gezanten van Christus wegen. Daarvan zegt de apostel, waartoe ik ook van hem gegrepen ben. Gegrepen ben. Denk erom, je moet er geen godsdienst van maken. Dat niet. Zoals sommigen doen die niet willen. En die achter de kruiwagen geslagen werden. Nee. Jesaja zegt, Heere, zend mij. Overal waar wij wat van maken, dat is al mis. Maar ik geef u maar alleen maar dit te kennen. Het berust niet op de menselijke lust of kracht of zin. Maar het is door de goddelijke opdracht van Christus dat de apostel gaat schrijven. En wat gaat hij dan schrijven? Hij wil eigenlijk zeggen, gemeente, ik ben het niet, zegt hij die spreekt, maar Christus is de opdrachtgever. Ja, de Heere zelf is de opdrachtgever die om Christus wil voeten uit. En om zijn evangelie te verkondigen. Gezanten van Christus heen. Wat wil dat zeggen? Wel, dat wil zeggen, die gezant die hier spreekt van Christus wegen, dat mogen u zo vertalen. Vanwege het bittere lijden en sterven van de Zoon. Vanwege zijn vernietiging en vernedering. Vanwege die weg van bloed en van tranen die hier bedrukt met tranen zaaiden. Van Christus leven. Hij heeft de weg gebaand voor gezanten. Hij heeft de weg gebaand dat armen en ellendigen verwaardigd werden om zijn stem te horen. Predik het evangelie aan alle creaturen. Van Christus leven. Niet van de school. Dat is niet van de academie. Dat is niet met brieven van afschrijving van dit of dat. Wij verwerpen niet de ordelijke gang van zaken. Onthoud me goed. Verstaan me goed. Maar wij verwerpen wel alle ellendige instellingen van ons mens. Ja. Waar het zo vaak gaat, hoe beter je liegen kunt, hoe beter kom je aan bod. Zo gaat het onder mensen. Maar van Christus wegen, dat wil eigenlijk dit zeggen. Daar heeft de Heer Jezus zijn dierbare bloed voor gestort. Dat hij gevangen werd en zij uit zouden gaan.
hij gebonden opdat zij ontbonden zouden worden. Zijn mond gesloten opdat hun mond geopend zou worden met zijn lof. Van Christus wegen, dat is de opdrachtgever. Dat is de opdrachtgever. Het is wegens hem. Hij is de middellijke oorzaak daartoe. Zijn werk, zijn verdiensten hebben de Vader bevredigd. Nu zendt hij zijn gezant uit over het rond der aarde. En zij zullen het horen. God zelf bidt door hen. Dat is wat. Je zult zeggen, dat is Paulus. Dat is Paulus. Daar hoef je eigenlijk niet mee te vergelijken. Dat is een bijzondere man. Het is waar. Het was een hoog begenadigde van de Heer. Ja, maar daarin begenadigd hoor. Leg het dan ook goed uit. Dat hij zo laag en zo diep gezonken is voor God. Dat er niet anders overbleef. Ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Zo radicaal als verloren. Daarin begenadigd. En toch zeg ik u. Als het niet in beginsel aanwezig is, in welke gezant dan ook, dan is het ook niet best. Dan is het ook niet best. Want dan als hij elke preek die je gaat, oh, zou ik dit nou wel goed gedaan hebben, en zou ik dat nou wel goed gezegd hebben, en zou ik zus nou wel zo, en dat. Ik kom dat ook nog eens tegen, maar ik zeg het u, u mag alles zeggen hoor, gerust. Ik heb er helemaal geen bezwaar tegen als u, maar vergeet niet, dat ik me er ontzaggelijk weinig van aan zeg. De een zegt, dat is geen taal. En een derde zegt, zou je dat nou wel? En dit en dat. Vergeet dat niet, o mensen. Dat is niet omdat ik boven alle kritiek verheven ben in de prediking van het woord. Maar dat is dit, dat ik u volle vrijmoedigheid hoop te verlenen. Mandaat geef. Als het niet is naar de woorden Gods om het bij de Heere bekend te maken. En moet niet zeuren. Gezanten van Christus wegen, dat is het allerhoogste. Dat wil dit zeggen, de persoon van de borg en middelaar, hij staat erachter, hij is het middel. Het gaat over zijn bloed en over zijn wonden. En God zelf, de eeuwige Vader van de Heer Jezus, bidt door zijn lieve Zoon in zijn dienstknechten. Goddelijke vermaning van Christus wegen, laten we daar eens op letten. Alsof God door onze Vader. Er staat eigenlijk in de grondtekst een woord. Vermaande. Alsof God ons onderwees. Alsof God u onderweest. Dat woordje alsof is dus geen verzwakking hier. Maar het wil in de dadelijkheid zeggen. Ik ben vlees en bloed, zegt de apostel. Maar vergeet niet, God zelf bidt door ons. Hij vermaant ons. Hij waarschuwt ons. Hij roept ons iets toe. Een goddelijke vermaning is dus. Oh, wij hoeven geen mensen te eer. Geen ouderling of voorganger of wat ook. Hoeft niet, is de Heer niet van gediend. Maar het woord. En het ambt, dat zal de eeuwigheid openbaren. Wat daartegen gezondigd is geworden. Dat is erg. Want, zegt de apostel, alsof God zelf door ons vermaande. En dan komt eigenlijk het woord bidden in de grondtekst, smeken. Dan komt het woord toeroepen. Wij smeken van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Zijn ze dat dan niet? U hebt toch gezegd, de apostel is niet bezig om een hoop onbekeerde mensen bang te maken. En tot het aannemen van Jezus te dwingen. Nee, geliefde. Zo is het niet. Let dan eens een ogenblik op de inhoud van deze goddelijke vermaning. Kijk eens, het zijn mensen hier die bij de aanvang door die lieve geest ontdekt zijn. Die door de Heere gebracht zijn op een verse en op een levende weg. Ze hebben zo blij geweest met dat heilrijke evangelie der zaligheid. Van die enige naam die onder de hemel gegeven is. Maar wanneer wij nou denken in ons leven, dat geldt voor hun ook. dat we het weten, dat we gearriveerd zijn, dat we er zijn, dan zijn we toch zo'n eind na. Dat verstaan we niet, dat alles erop uit is, van binnen en van buiten, om ons van die enige grond der hoop af te trekken, van de verzoening door zijn bloed. Om ons van die enige spijze te ontdoen, zijn bloed, zijn vlees. Om alles in de weer te stellen, om ons toch ergens in te doen rusten. De een in dit en de ander in dat. Alles is erop uit, kijk het na in de godsdienst, mensen, je zult het zien. Men wordt van niets, wordt men iets. Eerst was men niets, tuurlijk. Toen je daar zo op de vlakte van het veld kwam te liggen, ja. Maar toen werd men iets, met de mooie klederen die God gaf, met dit en met dat. Toen was het niet meer Christus alleen, en genade alleen, en soevereine gunst alleen. Maar toen was het een bekering. Was het dit en dat. Het erop. En heimelijk willen wij er niet aan, ook de door God geleerde mens. Hij wil er niet aan dat het toch eeuwig zal blijven zal zolang die op de aarde is. Niets. Alles. Wil hij niet aan. Hij zegt nou ja, maar het is dan toch maar gebeurd, zeg. Dus toch maar, en ik heb dat toch maar niet. En hem is toch maar, ja. En heimelijk bedoelt hij daarmee, die man heeft het toch maar. Of die heeft het toch maar. En nou om nu in te leven dat wij het niet hebben. Dat wij het niet hebben, dat is de les waartoe de apostel oproept. Dat is het afwijken van de Heer Jezus Christus als we op dat voetstuk gaan wandelen. Dan hebben we een kleed en alle armen en ellendigen die er in ons midden zijn. Voor wie het evangelie gepredikt wordt, die worden buiten de deur gezet. Waarom? Ja, als ze nou eens verkeerd waren. Maar ja, dat hebben die armen stakken. Als ze nou ook eens wat kregen. Ja. Maar als ze die of die horen vertellen, ach, dan zakt alles ineen. Ze hebben wel eens een ogenblik, dat het hart ontsloten was. Ik zal u nog zelfs in de nacht zingen. Maar het wordt ook zo weer weggeroofd. Want er is er direct een leger duivelen taal dat zegt, hou je mond, foei, weer een zonde erbij. Hoe heb je het kunnen zeggen? Hoe heb je het? Praat er maar met niemand over. Praat er maar met niemand over. Want dat, nee, dat is onmogelijk. O geliefde, dat levende volk. Dat staat open, dat arme volk. Nou bedoel ik niet de wraakgierige die straks hun ogen zullen opslaan met alles wat ze meegemaakt hebben in de pijn. Want dat zal de eeuwigheid openbaren wat er gezonken is. Wat er gezonken is met een psalm op hun lip. Wat er gezonken is met een bekering en met een rechtvaardigmaking waar geen spel tussen te krijgen was. Dat zal de eeuwigheid openbaren. Daar zeg ik maar zo weinig moeilijk van. Want zo weinig mogelijk van, want ik weet hoe geprikkeld wij zijn als we zoiets horen. Ik weet dat het zo gauw in ons opkomt om boos te worden. Niet dat dat zo erg is, maar een dienstknecht hoort niet te twisten. Maar oh, het gaat nu om de levende kerk. En die kan ook wel eens van pad af gaan. En de armen ellendigen erbij. En die worden door de Heere teruggeroepen. Die worden teruggeroepen. Dat zijn in zichzelf, ja, moet je goed begrijpen, in zichzelf verzoende mensen. Die zijn met God te doen. Die houden de kwitantie zo in de binnenzak. Er is geen kwaad bij. En ze verstaan er in minst niets van. Dat het helemaal niet waar is. Dat het een engel des lichts is die het hun wijs maakt. De Satan is zo slim. O, en daar, als de wortel der zaak erin gevonden wordt, geliefde, daar komt het woord van de apostel nu bij. Laat u met God verzoenen, zegt hij. Wij bidden, wij vermanen, wij smeken. Van Christus wegen. Dat wil zeggen, in naam van de Heer Jezus Christus, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Laat u met Godverdomme, moeten we dan nog wat doen? Zo wordt het. Maar let wel, de klemtoon valt op het woordje laat.
Hier. Het grondwoord, dat staat in een aparte tijd. De geleerden noemen dat de aoristen. Dat betekent dat een handeling in het verleden plaatsvond. Zonder voltooiing, in die zin zoals wij dat denken. Daarom is de eigenlijke vertaling het meest op zijn plaats. Alsof God door ons baden, bij bidden van Christus wegen, zijt met God verzoend. Dat staat er. Wees met God verzoend. Want de apostel wil eigenlijk zeggen, dat hoeven jullie niet meer te doen, want er is niet te doen. Er is niets te doen. Daar hoef je de hemel niet voor te bestormen. Dat is het verbroken verbond der werken. Daar hoef je niet met de vervloekte godsdienst van deze tijd mee te doen, die het niet kan laten in de toepassing om de onbekeerde medereiziger nog een prikkel aan te brengen. Dat hij het vanavond dan nog doen mag. Want als hij het vanavond vraagt en hij meent het echt, dan is hij morgenochtend bekeerd. Oh nee, het heeft er niks mee te maken. Maar er staat eigenlijk, zijt met God verzoend. Want het wil dit zeggen, de verzoening is in die dierbare borg en middelaar tot stand gebracht. Daar komt geen vinger van ons meer tussen. Daar komt niets meer bij. En nu wil die lieve apostel wil daar zeggen, allemaal die eruit willen kruipen, ook tegen degene die door het kwade licht verrast zijn, maar ook tegen de armen en ellendigen die zo naakt bezijden de weg menen te staan en te zeggen, ik ben geen volk. Ik ben geen volk, ik kan de naam van Sion's kinderen niet dragen. Want man, als je wist hoe het met mij gesteld was, dat werd geen pen om te beschrijven wat een lage, diep gezonken ellendige dat ik ben. Ik heb heel de week nog geen gedachte kunnen hebben aan dat hoge wezen. Ik heb heel de week zijn lof niet verkondigd. Ik heb zijn woord wel gelezen, maar ik heb het niet verstaan. Ik heb wel gebeden, maar het vloog me aan. Ik heb niet mee kunnen doen, ik had geen activiteit, ik had geen zendingsdrang. Allemaal, alle mensen, zij kunnen iets doen. Gesticht en inwerkt, ik heb nog geen gulden gegeven voor mijn medemens. Was alles even arm en ellendig. En vanmorgen toen ik opstond, zegt mijn vrienden Zulke, was er ook niet, hoe brandde mijn genegenheid om Heere voor of in te treden. En ik had er nog geen verdriet over ook, ik kon er nog niet om huilen ook. En ik was zo naast en zo blind, ik had geen woord meer, maar een zucht. Alleen maar een zucht zonder woord. Ja, dat zijn ze nou. Ja, dat zijn ze nou niet omdat ze zo arm zijn, maar omdat in hun levens uitkomt dat de verzoening van de Heer Jezus Christus zich over hen is gaan uitstrekken. Omdat ze aan de weet mogen komen wat de verdoemelingen dat ze zijn. En dat het waarachtig wordt en geen huichelarij dat ze zijn die ze zijn. Laat u met God verzoenen, zegt de man. Dat wil zeggen, wees met God verzoend. Waarom grijp je nu nog in die stand, in die arme en ellendige stand, naar dit en naar dat? Waarom zeg je nu, oh was ik maar als hij of als zij, en als ik dit nu eens had of dat nog bezitten, dan zou het wel anders weten. Waarom streeft gij naar een zekere heiligheid, die ge nooit kunt vinden buiten hem? Waarom houdt u zelf op de been met dit en met dat? Waarom leest u zelf een stuk in allerlei dingen, terwijl ge de cirkel niet kloppend kunt krijgen? Gij hoort er toch niet bij. Waarom?
Ontdenk erom tot de zulke komt van Christus wegen het woord. Zijt met God verzoend. Dat wil eigenlijk zeggen, geef alle wederstand en tegenstand op. Dat wil zeggen, geef het tegenwerken tegen de Heere, geef het op. Laat je handen slap hangen. Laat de mastbomen van het schip breken. Laat de roeiriemen binnenboord gelegd worden. Laat u met God verzoenen. Dat wil dit zeggen. Hij heeft de vijandschap gedood in zijn vlees. Waarom houdt u die vijandschap nu op de been? Waarom blijft u maar door vijandschappen tegen die enige persoon? Want het is allemaal tegenverkanting. Wees met hem verzoend. Dat wil dit zeggen. Rust, gij zielen, rust. Rust. Te midden van alle onrust. Te midden van alle verzekerdheden der goddelozen die velen zijn. Te midden van uw zinkende stand waarin u bevindt. Rust. Rust, want Christus roept u toe. Niet dat je verzoend moet worden. Want daar zit heimelijk nog iets in uit het werkhuis. Wij moeten verzoend worden. En dat gaat zomaar niet. Dan zullen we toch eerst eens dit. Nee. Laat u met God verzoenen. Wees met God verzoend, roept de Heer die ellendige toe. Hij roept ze toe. Het is in Christus Jezus een daadzaak van God de Vader. Hij heeft alleen maar behagen wanneer gij waarachtig ontdaan van alles zingt op die uiterste hoek. Dat is nou zo droevig, hè? Ik ben niet zo gevoelig, aan de andere kant wel. Maar ik geef mezelf de schuld vanwege de hardigheid van mijn hart. Maar daar kan ik wel eens zo bedroefd over wezen. Dat kan me wel eens een ogenblik zo benauwen en beangsten. Dat het de begeerte van mijn hart is, dierbare koning, dat u nou toch een gestalte mocht bekrijgen in het midden der gemeente. Er zijn veel dingen misschien waar een ander zegt, je moest dit of dat. Maar dat. Want dat is alleen toch de enige fontein. Dat kan me wel eens benauwen. Wat de apostel zegt, niet dat het zo met me is, zo durf ik het niet te zeggen. Maar toch wat hij daar zegt, uit die geest, mijn kinderken, of ik nu mijn stem mocht verheffen onder u. Die ik wederom arbeide te baren op dat Christus een gestalte in u verkrijgt. Wees met God verzoend. Laat die enige offerande van de Heer Jezus Christus, gij ellendige, u genoeg wees. De een zoekt dit en de ander zoekt dat. Maar let er eens op, we zoeken altijd, altijd om iets te zijn en te betekenen met onszelf. Ach ja, en als je dan zo'n eikenboom hoort over het dodelijk tijdsgevricht. Hoe dat hij voor dit en voor dat en de rechter hem veroordeelde en hij ter helle gevaren is. Dan krimpt het hart van de armen ineen. Maar ik zeg u zo waarachtig als de Heere leeft. Die arme zal het ervaren. Maar die alles verliest. Gij hebt o Heeren in het dodelijk tijdsgevricht. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Op Golgotha, daar. In dat dodelijke tijdsgevricht. Wat hitte doet mij branden. Waar hij ter helle gezonken is, waar de hel tot hem gekomen is, opdat zij niet ter helle zouden varen in eeuwigheid. Kijk, die zullen daar nou het leven in vinden. Als dit op hun, in hun leven allemaal gaat ontbreken, als ze alle dingen gebrek hebben, dat hun dodelijk tijdsgevricht wordt. Dat hun dodelijk tijdsgevricht wordt. om nu niets meer te bezitten, niets meer aan te kunnen brengen, niets meer te kunnen noemen zelfs. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk spijt gewricht, mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. En dat wilde nou in eeuwigheid niet bij de mens in, bij de godsdienstige mens niet. Want hij voelt, dan is mijn bijzondere plaats, die is voorbij. Dan heb ik niets meer te betekenen. Dan lig ik op ene hoofd met al die ellendelingen die God uitverkoren heeft. Het arm en het verachten en hetgeen niets is. Om van genade alleen te leven, op genade te hopen, dat wil hij niet. Dan gaat hij liever voor eeuwig verloren dan dat hij dat zou willen. Nochtans, laat u met God verzoeken. We hebben niets te doen. Geen hand, geen boog, geen zwaard telt er hiermee. Niets komt er in aanmerking. Hij heeft in Christus Jezus verzoening voor zijn uitverkoren kerk tot stand gebracht. Daarom, die nu een verworpen kerk zijt in uzelf, wees met God verzoend. Want dien die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dat zegt de apostel niet om dit of om dat. Dat zegt hij niet omdat hij zo graag wil dat zijn gemeenteleden geoefend zijn. Dat zegt hij niet omdat hij zo graag mensen wil hebben die dit hebben en die dat hebben, die het recht zien. Maar de grond, ten laatste van deze vermaning, ligt veel dieper. Want dien, dat is het redengevend woord, want dien, die geen zonde gekend en gedaan heeft, die geen zonde gekend heeft. Dat wil dit zeggen, wij doen zonde. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij was zonde, wij zijn zondaren. Hij die geen zonde gekend heeft, dat wil dit zeggen, die er nooit van geproefd heeft, van de verboden vrucht. Die de zonde alleen maar kende uit de helse verzoekingen en uit het overnemen van het gericht. Dat wil het kennen zeggen. Het overnemen van de toren van God over onze zonde. Daaruit werd hij tot zonde gemaakt. Dat is de ernstigste beklemtoning die we ons in kunnen denken. Het gaat niet om een hemel of om een hel. Het gaat niet om een gemeente, dit of dat. Maar dien die geen zonde gekend heeft. De heilige door nozelen. Mijlen, duizend mijlen boven onze lage mensen verheven. Die in des vaders schoot was. Spelende voor zijn aangezicht en zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Dat is het de reden waarom gij met God verzoend zult zijn. Waarom gij zult walgen van uw grijpen naar dit of naar dat. Waarom ge zult walgen van al uw gestalte goeden en kwaden. Waarom ge zult zinken door alles heen. Omdat hij die geen zonde gekend heeft. Die zo heilig, zo liefderijk, zo onnozel, zo afgescheiden van de zondaren. Die werd door de Vader gemaakt tot een best. Die werd door de Vader gemaakt als de grootste wetsovertreder. Hetgeen hij niet geroofd had, moet hij wedergeven. Alle ongerechtigheden lopen op hem aan. Hij werd geëist, toen werd hij verdrukt. Hij deed zijn mond niet open. Zijt met God verzoend, want hij is tot zonde gemaakt, dat is de reden. Gij zijt niet tot vloek en tot verdoemenis gemaakt, maar dat is hij gemaakt. Hij is gezonken, nedergedaald in de benedenste delen der aarde. Zonde. Ja, zegt de apostel, en dan sluit hij die ganse uitverkoren kerk in. Maar die in zichzelf arm en verworpen is. Die in zichzelf geen grond kan vinden. zonde voor ons gemaakt. God de Vader heeft hem gemaakt, hetgeen die niet was. Hij was heilig, hij was vervuld van zaligheden. Maar nu draagt hij Gods gramschap. God de Vader zet hem er buiten, gans en al. Hij die geen zonde daar was, hij wordt een en al zonde. Zo stelt God hem. Alle plagen rusten op hem. Dat is een reden. Dat is een grond van vermaning. Een andere grond is er niet. Dat hij verpletterd en verbrijzeld is. Voor zulke ellende. Dat doet nu het hart. Dat zal ook het hart van de Corinthiërs aangeroerd hebben. O ja, de apostel heeft vele vermaningen gesproken. Maar als die hier komt. En wij die elke keer nog een plank en nog een stuk grijp om op te drijven, om ons hoofd boven water te houden. Die maar afwijken van die enige borg en middelaar. Maar dan komt het door. Want die Heer Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft, die heeft er geen gemeenschap mee gehad. Hij heeft ze niet geproefd. Die lieve persoon van de middelaar, die is rood aan zijn gewaad. Hij heeft de pers alleen getreden. Hij is bedekt met bloed en met de wonden. Hij is geslagen en vermalen gelijk de graankorrel. Hij is in de aarde geworpen om te sterven. Hij is gebogen onder de last van de toren. En onder dat alles hebben wij zijn lasten vermeerderd. Mens, ik ken hem niet. Toen vluchtte al zijn discipelen hem verlaten. Zo zal die zondaar nu van zichzelf wegvluchten. Hij is tot zonde gemaakt. Het is niet om uit te houden en aan te zien bij hem. Zo laag gebogen. En nochtans was hij het lam, de onschuldige. Nooit iets gedaan of gekend. Zullen we ons dan nog langer verzetten? Zullen dan de armen en ellendigen nog langer hun ogen heen en weer laten gaan? Zal zijn volk zich dan niet in hem alleen verblijden, alles verliezen en hem overhouden? Want hij die nooit ging kwaad, die heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij, die enkel zonde, enkel ongeluk, vol van de ramspoed, etterbuilen die vervuilen, wij die vol zijn van alles. Rechtvaardigheid Gods zouden worden. Dat wil zeggen zo rechtvaardig dat we voor God kunnen bestaan. Het wordt niet alleen het woord rechtvaardig ging, rechtvaardigen, maar rechtvaardigheid tegenover zonde. De zondaar. De persoon komt hier niet eens in aanmerking. Het gaat over de zaken, gaat het. Hij is tot zonde gemaakt. Niet ik. Ik ben een verdoemelijke zondaar die zonde doet. Maar hij is tot zonde gemaakt. Niet omdat ik een eigenwillige afvoereerder zou worden van vrije genade. En van die dierbare borg met een vroom gezicht. Nee. Maar opdat ik rechtvaardigheid God zou zijn in hem, dat is in de Heer Jezus Christus, zodat hij geen vlek en geen rimpel vindt in die zondaar in zijn lieve zoon. Anders kan het toch niet meer, mensen? Dan moet je nog anders heen met alles wat er is. Kunt u de toets doorstaan? Kunt u voor Gods troon naderen? Nee, toch zeker? Het is toch onmogelijk? Denk het maar nooit in uw leven. Zijt maar die gezegd. Niets is er waar u mee kunt bedekken. Maar hoor dan het woord God. Die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid God in hem. In hem. Gaat alles van de plank. In hem, niet in onszelf. Niet in onszelf. Niet met onszelf. Niet door onszelf, in hem. Gij zijt in hem volmaakt. O, wij bidden u, alsof God door ons baat. Niet uit de bewogenheid van ons vleeselijk hart, maar uit de dodelijke ernst van de daadzaken van God, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid God in hem. Zalige verwisseling, ademtocht voor beroerden en ellendigen, ademtocht voor stikkende mensen, ademtocht voor naakten die geen kleed hebben en schuw aan het zoeken zijn om zich ergens mee te kunnen bedekken. Ademtocht, houd gewisselijk moed. De Heere zal het u bevestigen en gij zult de kern ervan in uw leven verstaan. Niet uit ons, het alles uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Tot uw eeuwige verwondering in nood, in welke dood, waar u alles bezwijkt en de hel u aangereinst met haar duivele stand. Waar God dood is in uw waarneming en er niets gebeurt, geen kracht. En geen macht. Weldra zult ge zijn stem horen. Hij zult hem horen bij vernieuwing. Ge zult hem tot in alle eeuwigheid horen. Mijn zuster, mijn bruid, gij zijt schoon. Gij zijt zeer schoon. Er is geen gebrek aan u. Uw gangen zijn goed en schoon in uw schoenen, o prinsendochter. Des dochters koning is verheerlijk, inwendig, door en in Christus. Rijd dan voort, als arm en ellendige, met de gestage overdenking, te midden van alle naaktheid en armoede. Rijd met God verzoend, want daarbuiten kan het niet. Daarbuiten komen we om met alles wat we menen te bezitten. Daar buiten is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als we dan straks gaan sterven, en het is alles zo naar en zo akelig. Je ziet niks, je hebt niks, geen gestalte. Niets heb je. Dat kan, want zo gaat het vaak met zeer ellendig. Zo gaat het vaak. Dan komt de straal gelijk op Jacob's aangezicht. Op uw zaligheid wachtte ik hier. O Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd. Hij slaagt het mijne banden. Dan doet hij God voor eeuwig offeranden van lof en dank. Hem plechtig toegezegd. Amen.